de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Jaron.
Grote vriend Bruce.
Hoe gaat het met je?
Het gaat lekker bij mij. Hoe gaat het met jou?
Ja, ook al goed eigenlijk. Het is tenslotte 13 december, vrijdag de 13e.
Ja, wat kan er fout gaan?
Weet jij wat er op in 1984 gebeurde op 13 december?
Mijn parate geschiedenis gaat niet zo ver, dus ik hoop dat jij het me kan vertellen.
Santi Cazorla werd geboren.
Nou ja, zeg.
En nou is mijn vraag aan jou. Hij is natuurlijk vrij perfect twee benen. Wat is de beste tweebenige voetballer die jij ooit hebt zien spelen?
Ik weet niet of het de beste is, maar degene die het meest legendarische interview gaf was Dembele. Die niet meer wist of hij links of rechts was.
Welkom bij de podcast van FC Afkikken. Elke maandag, woensdag en vrijdag zijn we er natuurlijk om eigenlijk alles te bespreken. Of het nou wedstrijden zijn, nieuws, transfers, ga zo maar door. Ja, jullie denken natuurlijk, waar is het nieuw? Nou, die is er niet. Maar wie er wel is, dat ben ik. En natuurlijk Jaron Blonk.
Ja, misschien kunnen we het een keer voetbal inhoudelijk hebben of in plaats van of Afellay wel of niet de tribune zit.
Ja, nee, ja, dat zou wel lekker zijn. Nee, ja, elke mogelijkheid die er nu is om Niel natuurlijk op de hak te nemen, die pakken we. Dus dan weten jullie dat alvast. Nou, laten we maar beginnen met de Europa League, toch?
Ja, dat lijkt mij de meest logische startpunt.
Nou, om 5:05. PSV Rosenborg.
Ja, het begin van de coëfficiënte Polonaise en ook tegelijkertijd het einde.
Ja, daar ging het al mis eigenlijk. Laten we even voor, om wat context te geven. Rosenborg was de enige Europa League deelnemer met nog 0 punten, hè, voor deze wedstrijd. Ja. Wat wel aangeeft dat dat vrij treurig is. En dan PSV, nou, die zitten in de problemen, dat weten we. Maar ja, wat maakt ze ervan?
Heel erg weinig. Verbommel gaf wel aan dat hij wat dingen wilde proberen. Omdat het natuurlijk eigenlijk een soort van veredelde oefenwedstrijd was. Want ja, ze speelden letterlijk nergens meer voor. Dus hij ging een beetje door op het experiment van Fortuna Sittard.
Ja.
Waarbij hij meer voetbal erin bracht. En uiteindelijk nog meer voetbal met Ryan Thomas en Gutierrez naast elkaar.
Ja.
Om zo in de eerste fase van de opbouw wat meer voetbal te creëren. Zodat er wat meer dynamiek in het spel van PSV kwam.
Ja.
En dat werkte volgens mij niet zo als hij hoopte dat het werkte.
Nee, nou ja, het gaat natuurlijk heel erg om Rosario. Zowel bij het publiek als in de media is die discussie er wel. En dat is eerder al geweest met Hendricks natuurlijk. Dat je duo Hendricks-Rosario had, dat niet goed genoeg was. Nou, toen is eerst de Hendricks geslachtofferd natuurlijk. Eigenlijk voor of Guti en later voor Thomas. En nu lijken ze allebei een beetje het kind van de rekening. Maar lijkt het ook wel een beetje alsof het probleem toch nog steeds niet die dubbele zes is, zeg maar. Dat het niet daar ligt. Want welke wijzigingen die allemaal heeft gedaan al, het wordt er niet heel veel beter op.
Nee, ja, en ik denk ook, als je kijkt naar het spel van PSV, waar het vaak fout gaat, is dat het heel voorspelbaar wordt. Omdat in plaats van dat het middenveld wordt aangespeeld, gaat het voetbal veel via de backs.
Ja.
En als de bal dan naar het middenveld gaat, ja, dan word je vaak in de dekking aangespeeld, waardoor je eigenlijk alleen maar weer terug kan naar je cv.
Ja.
Ja, volgens mij zit veel meer het probleem in die eerste inspeelpaas en die creativiteit van je cv's, of eigenlijk het gebrek aan je creativiteit van je cv's, waardoor als het middenveld wordt aangespeeld, staan zij vrijwel altijd in de dekking. En dat is gewoon heel erg moeilijk voetballen.
Ja.
En dan merk je ook, waar de goal uitkomt, is van Rosenborg is een typisch geval van het risico wat je neemt om zo'n speler op die zespositie te nemen.
Ja.
Want een moment daarvoor geeft Guti een heerlijke steekpaas.
Ja.
Maar ja, hier neemt hij te veel tijd en wordt makkelijk de bal afgepakt van hem.
Ja.
Ja. Het blijft puzzelen en ik heb niet het gevoel dat dit de oplossing was. En is.
Nee. Het ligt toch dieper dan in de spelers, dan een spelerswisseling. En daar, ja, ik vind dat wel opvallend. Ik ben wel benieuwd. Dus dat het gaat om de spelstructuren. Ik vind dat lastig.
Hey, ik denk als je kijkt naar het spel van vorig jaar van PSV, ik denk dat er niet zo heel veel veranderd is. Alleen één essentieel schakel is veranderd. En dat is dat Angelino speelt niet meer bij PSV. En Angelino die trok heel veel, maakte heel veel diepte in het spel. Waardoor de rechtsbuiten van de tegenstander wel een keuze moest maken. Ja. Waardoor er weer meer ruimte kwam op het middenveld om te voetballen. En dan als je iets meer ruimte geeft aan Rosario en Hendricks, Thomas of Guti. Ja, dan kunnen die jongens wel voetballen. En dan kunnen die jongens ook de bal krijgen bij de spelers waar het echt moet gebeuren.
Ja. Jij denkt dus dat Angelino eigenlijk bijna, dat ze die meer missen dan Luc de Jong. In het spel.
Ja, dat vind ik. Ik vind wel dat je dat logischerwijs kan zeggen. Omdat ik vind dat zij, als je kijkt puur naar wat PSV voorin heeft.
Ja,
dat is zoveel. En dat zijn stuk voor stuk betere voetballers dan Luc de Jong. Ja. En dan zou je echt aan die Luc de Jong willen vasthouden, kun je altijd nog kiezen om Mitroglou daar neer te zetten. Ja, dat doen ze ook niet.
Nee, 1-1 wordt het uiteindelijk nog wel een beetje pech, denk ik. Ik denk dat de scheidsrechter niet heel erg aan de hand van PSV was. Die situatie van Gakpo, denk ik dat wel eerst de bal wordt gespeeld, maar daarna wordt hij aangetikt natuurlijk. Je hebt die hensbal nog, je hebt afgekeurde doelpunt.
Uiteindelijk wil PSV deze ook gewoon puur op basis van de reglementen gewoon moeten winnen. Want ja, inderdaad, twee penalty momenten. Nou ja, dat is allemaal. Dat ze ook allemaal een beetje pech hebben. Maar aan de andere kant, ja. Als je van thuis tegen Rosenborg de scheidsrechter nodig hebt, dan gaat het volgens mij ook wat verkeerd.
Ja, goed punt. Laten we dan maar doorgaan naar de tegenstander van zondag. Feyenoord. Tegen Porto. Nou, er waren supporters bij. Dat werd ongeveer anderhalve dag van tevoren duidelijk. Maar die kregen wel wat te zien in de eerste helft.
Ja, dat gebeurde. Er gebeurde het nodige.
Ja, kunnen we achteraan
ze hebben heel veel gezien. Ja, kunnen we zeggen. Ze hebben heel veel gezien, behalve een verdediging van Feyenoord, denk ik.
Oei. Ja, dat is. Het is wel. Ik hoorde advocaat, en dat heb ik hem al een paar keer. Ik denk dat het is gewoon een soort copy-paste in hoe die het zegt. Van eigenlijk spelen we best wel goed. En ja, je kan zeggen van. Je kan als je naar de resultaten kijkt en naar de scores vooral, dat het nooit echt overtuigd is. Dus dat je dan denkt van. Je dik, wat zeg je? Maar als je het vergelijkt met de eerste paar weken, ook onder Stam. Er zit wel best wel veel dreiging in de voetballend gezien. Er worden best wel kansen gecreëerd, ook tegen een Porto. Niet dat Porto nou in absolute topvorm is en het Porto is dat in de Champions League altijd goed presteerde. Maar het is ook geen matige ploeg of zo. Het is geen Rosenborg.
Nee, en wat ik vooral heel fijn vind, zeg maar aan het Feyenoord van nu en het Feyenoord onder Stam, er lijkt weer een beetje een idee achter te zitten, net zoals de wedstrijd, ja, ze zakken heel ver in. Ze weten dat er dus ruimte komt achter de verdediging van Porto. Daarom kiezen ze voor snelle jongens.
Ja,
daar kwam ook best wel wat dreiging vanuit die omschakeling.
Ja, zowel bij die eerste goal, waar natuurlijk heel erg de nadruk ligt op de fout van Marsman, wat ook overduidelijk is. Maar dat Ver gewoon wel veel te laat uitstapt. Want het is die Alex Telles die er overheen komt. Maar hij stapt veel.
Berghuis eigenlijk ook naar
mee. Ja, het is verdedigend. Verdedigend is echt lachwekkend. Je speelt dus aanvallend, doe je het best wel oké. Maar je maakt verdedigend zulke domme fouten. Ook Senesi, die gewoon de laatste weken best wel weer oké speelt. Maar die echt instapt. Alsof die gozer dwars door midden gaat trappen. En ja, als die gewoon makkelijk wegdraait. Nou, dan ga je weer met een doelpunt. En Botteguin is echt. Ja, dat vind ik echt lachwekkend. Ik vind dat echt. Die kan echt niet meer spelen.
Kijk, als je alle cv's pakt. Ik vind IJ vind ik niks. Botteguin is niks. Van der Heijden, ja, kan je ook niet meer mee wegkomen. Je gaat je bijna afvragen waarom je Knoester hebt weggedaan.
Ja, nee, ja. Ja, je weet niet. Het is natuurlijk wel een verschil om voor Feyenoord te spelen. Of voor Heracles inderdaad. Maar 100%, ik snap
100%
echt,
hoor, maar
ik snap echt wat je bedoelt. En sterker nog, ik zou op dit moment kiezen, want aan IJ heb je de komende jaren niet heel veel. Botteguin heb je niet zoveel meer aan. Van Heijden heb je niks meer aan. Ja, en het is dit seizoen ook. Ik ben van in de overtuiging dat je als je nu met een talent daar gaat spelen, dat je niet heel veel lager gaat eindigen dan dat je met Botteguin blijft spelen.
Nee, ben ik 100% mee eens. Loopt er nog een leuk netje op cv bij Feyenoord?
Durf ik even niet zeggen. Ik had het laatst. laatst uitgezocht, maar ik weet het even niet meer.
Ja, vooral middenveld en aanval loopt nog wel wat.
Maar... Ja. Ja. En ja, het, voor, richting zondag is het hopen dat Berghuis zin heeft om te laten zien dat hij tegen topploeg kan. Want Berghuis de laatste tijd wel... vooral in zijn output. Ik vind in zijn doelpunten en in zijn assist, ik vind hem nog steeds wel heel dreigend. Maar hij mist veel kansen, man. Hij heeft een paar keer al een kopbal ook... Dat gewoon de overwinning kan betekenen. En nu ook weer. Het komt er net niet helemaal uit. Ik denk dat je dat ook heel erg merkt. Omdat het toch wel heel erg van hem moet afkomen. En dat ook dat echt het, in doelpunten zo is. Want Larsson is geen makkelijke scorer. Sinisterra is geen makkelijke scorer.
Ik denk wel, zeg maar, in de eigen kuip. Tegen een PSV. Wat er echt niet lekker in zit. Ik denk dat dit misschien wel het einde voor Van Bommel kan zijn.
Nou ja, ik geloof dat. Ik denk dat niet. Ik denk dat Van Bommel sowieso blijft zitten.
Jawel?
Ja, ik denk dat dus wel. Want als ik zie ook hoe de spelers op hem reageren. En zoals in Iataren bijvoorbeeld gisteren. En het is natuurlijk wel. Ja, het klinkt dat zo. Maar het is wel een traject of zo wat ze hebben ingezet met hem. En dat ze altijd echt voor ogen hadden van hij wordt onze man. Ik denk, Ondanks dat hij inderdaad van de laatste 11 wedstrijden er maar 2 heeft gewonnen. Ik denk dat ze sowieso tot de winst op hem laten zitten. Sowieso. Ik zie ook niet per se het nut ervan in om 1 wedstrijd of zo. Hoeveel moeten nog? 2, 3 wedstrijden voor de winst stoppen.
Ja, nog een bekerwedstrijd en een competitie. Ja. Oké, je hebt me overtuigd met een aantal goede argumenten. Ga je blijven zitten. Dank
cool. You. Thanks. United AZ dan? Ik denk als je de eerste 50 minuten ziet, dan denk je van dit zijn twee gelijkwaardige teams.
Ja, dit is. Ik vond AZ heel goed spelen. Ik vond het idee van AZ vond ik heel erg goed. Gewoon hoe ze stonden, wat ze hadden bedacht. Met Stengs als valse spits. Yeah. Sugawara was op rechts en
Idrissi.
De Wit op 10.
Ja.
En Idrissi vanaf links.
Ja,
ja dat werkte best wel goed. Maar had United zeker in de eerste helft best wel wat moeite mee. AZ kreeg ook best wel wat kansen. Voordat al die goals vielen, had Stengs nog een hele mooie... Of had Stengs op een voorgeven van
van Idrissi volgens mij, of niet?
Nee, de linksback.
Wijndal. Ah ja, die bal die tussen twee verdedigers door kwam van de zijkant.
Precies.
Ja, het is al vaak genoeg zeg maar, wat ik zo tof vind aan AZ is dat ook in een wedstrijd tegen United, elke speler gewoon weet wat van hem verwacht wordt. En kijk, dat Stengs uitblinkt door echt fantastisch tussen de linies te komen als spits. Ik denk dat als jij het idee hebt als trainer van, hey, ik zet deze jongen in de spits, dan wil je echt precies dat hij zo speelt zoals Stengs speelde. En dat vind ik heel knap van Stengs. Want ik bedoel, hoe vaak is dat niet geprobeerd van... We zetten een creatieve jongen in de spits en hopen dat hij wat uitzakt op 10. Ja, je kan het met elke wat creatievere 10. Heeft een trainer wel eens geprobeerd van... Hey, die zetten we à la Messi in de punt. Nou, hoe Stengs het deed, vind ik echt heel knap.
Dat is echt fenomenaal, zeg maar.
Ja.
Dat is, denk ik... Als je een trainer hebt die perfect zijn idee kan overbrengen,
ja.
Dan kan je dus ook vrij geruisloos zo'n wissel doormaken.
Ja.
Dat vind ik, dat is wel echt. Ja, dat vind ik echt.
En dan denk ik dat inderdaad daar dat het ook nog gewoon de slimheid van Stengs is. Maar als ik dan, omdat dat gewoon wel een buitengewone voetballer is, maar dan vind ik ook een Dani de Wit bijvoorbeeld, wat ik ook echt een onwijs goede voetballer vind hoor. Maar tegen United is toch wel even een volgende stap. En die speelt gewoon als 10, doet hij gewoon perfect waar zijn kracht ligt. Dus hij gaat niet proberen die rechtstreeks duels te winnen. Hij komt niet elke keer in de bal. Hij zoekt elke keer die ruimte achter de verdediging. Nou, krijgt gewoon weer 2 kansen. Dat kan nog wel beter bij hem. Maar ik denk volgens mij zegt hij dat zelf ook in elk interview. Maar ik vind dat wel knap als je dat ook tegen een United, ook op Old Trafford, als 20-jarige jongen, vind ik echt tof. Dat enerzijds Slot zijn spelers zo laat uitblinken door ze een bepaalde rol te geven, maar ook dat die spelers dat echt zo oppakken. Dat vind ik mooi om te zien. Terwijl ze er gewoon 4-0 afgaan, hè?
Ja, het lijkt nou net inderdaad hoe we erover praten, alsof ze met 1-0 hebben gewonnen.
Ja.
Maar dat vind ik inderdaad ook het mooie, of het compliment aan dit AZ, is van... Ja, Ik vind die eerste 50 minuten vind ik interessanter dan die vier persoonlijke fouten die er worden gemaakt.
Ja.
Waardoor het inderdaad echt uiteindelijk een grote uitslag wordt.
Ja.
Kijk, uiteindelijk denk ik wel dat United verdiend wint.
Ja.
Ik denk wel dat deze 4-0 iets wat geflatteerd is. Maar ik denk dat dit een harde les is voor AZ, zeg maar.
Ja.
Maar wel een hele bruikbare les. En zeker als we gaan kijken richting de volgende ronde.
Ja,
ja, daar ga je dit soort tegenstanders van dit soort formaten. Is best wel een grote kans als je die jongens treft.
Zo, ja, dat is wel een rijtje pittige teams, hè. Sevilla, Malmö, Basel, LASK, Celtic, Arsenal, Porto, Espanyol, Gent. Basaksehir hier, Braga, Salzburg, Inter of Benfica. Vooral die laatste drie, hè.
Ja, er zit 50% bij die je echt niet wil tegenkomen.
Ja.
Zeg maar, Sevilla, Arsenal, ja. Salzburg, Inter, Benfica.
Ja, man.
Eigenlijk ook gewoon nog op Porto ook wel.
Ja.
De enige waarvan LASK en Gent.
Ja.
Basaksehir en Basel.
Ja. Malmö. Ik vind dit AZ overtuigend. Ja. Ook ondanks deze nederlaag. Ik denk trouwens dat het helemaal niet zo slecht is. Dat het niet altijd mee kan zitten, zeg maar. En dat je dus inderdaad, als je je topspits mist. En er staat niet alles op het spel. En je hebt komende zondag een topper. Nou, dat je dus blijkbaar dan, als je niet. Ja, als het niet alles om deze wedstrijd draait. Dat je dan dus ook gewoon kan verliezen van een goede tegenstander. Ik denk dat het nooit zo slecht is voor een ploeg.
Ja. Niel vroeg gisteren op Twitter, welke speler van AZ zou jij halen? Als Ajax zijn er volgens mij.
Ja, ik zag wel interessant voorbij komen. Mietje. Met de huidige problematiek bij Ajax op het middenveld. Dus voor zover die er is. Vond ik wel een interessante. Ik zou denk ik Boadu halen.
Ja, toch?
Ja,
uiteindelijk. Zeg maar, ik ga echt gewoon mee in de frame van Koopmeiners of Boadu. Want daar zijn de problemen groter dan...
Ja, Mietje.
Mietje of inderdaad Koopmeiners. Maar Boadu is volgens mij voor de komende 10 jaar de spits van het Nederlands elftal.
Ja, die mag met Malen. Dat wordt een leuke... echt een leuke spitsenstrijd, denk ik.
En er komt er nog belachelijk veel talent in de onder de 17 en onder 19 aan. Maar oké. Dat is later, maar ja.
Hey, zo gaan we het toch even hebben over de Eredivisie. En wat buitenlandse toppers. En ja, we kunnen er toch niet omheen, die Salzburg talenten.
Nee, dan moeten we even benoemen.
Ja, dan gaan we dat zo even doen. Maar we hebben ook nog steeds de column van Frank Heijnen over de vergeten voetballers. Zijn boek Buiten de Lijnen kan je helaas niet meer winnen bij ons. We zijn er doorheen. We hebben 10 boeken weggegeven. En ooit komt de grens. Maar we hebben nog wel wat verhalen liggen. Dus ik denk dat het woord is aan Frank Heijnen.
Mijn naam is Frank Heijnen, schrijver van het boek Buiten de Lijnen. De Bijbel van vergeten voetballers, waarin ruim 170 portretten van uiteenlopende spelers zijn opgenomen. Net als bij iedere selectie zijn ook hier enkele spelers op het laatste moment buiten de boot gevallen. Hun verhalen hoor je in deze podcast. Een co-productie van FC Afkikken en Das Mag. Billy Whitehurst. Wat je ook doet, beloof me één ding. In de zomer van 1985 duikt ene Billy Whitehurst plots op bij Newcastle United. Een club met een schitterende traditie in het voor veel geld aanschaffen van precies de verkeerde spelers. Daar in Newcastle moet Whitehurst Chris Waddle opvolgen. Vergelijk het met Bertje van snackbar het krokante korstje uit Kudelstaart, die plots de brigade van de libreien onder zijn hoede krijgt. Tijdens een van Whitehurst's eerste trainingen wordt hij gepoord door een jonge jongen, een Gascoigne. Whitehurst grijpt Gascoigne onder zijn oksels, tilt hem naar de rand van het veld en legt hem daar vervolgens heel beeldend uit hoe hij de volgende keer dat iets dergelijks voorvalt, diens kaak in 2 keurige stukken zal breken. Zijn naam klinkt als die van een dichter, maar William Whitehurst was een spits die nooit rijmde en zelden scoorde. In Engeland noemen ze hem de hardste voetballer ooit. Wie de hardste is, in een natie die tientallen jaren de kosten van de geestelijke gezondheidszorg wist te drukken door de grootste gekke profcontracten te geven en wekelijks op velden overal te landen te laten uitrazen, die is hard. Pas op voor de man die het wint van Roy Keane, John Fashanu en Tony Adams. Vrees de mid voor die wordt gevreesd door Vinnie Jones. Jarenlang speelde Billy Whitehurst voor Hull, een club in een stad die klinkt als een bloktackle. Tegenstanders organiseerden het vaak zo dat zij rond hun confrontaties met Hull net toevallig geschorst waren of geveld door een onbetekenende kwetsuur. Want Whitehurst wierp zijn angstaanjagende schaduw speelronde vooruit. Hij was het soort man dat opleeft als het bloed over zijn gezicht stroomt, zich onverdoofd laat hechten en dan het veld weer inloopt. Een man met een neus die bij voorbaat al op 6:30 gaat hangen. Meer nog dan zijn misdaden tegen de voetbalmenselijkheid werd Whitehurst in die jaren 80 beroemd door zijn prestaties buiten het veld. Als hij in het spelersbad kakte. Of een uitsmijter van een shabby nachtclub tegen de grond mepte bijvoorbeeld. Wanneer de spits van Hull weer eens met een aan elkaar genaaid gezicht op het veld verscheen, wist niemand nog of dat een resultaat was van de vechtpartij in de vorige wedstrijd of van zijn midweekse kroegknokpartij. Toen Jamie Redknapp aan de vooravond van zijn debuut voor Liverpool aan zijn vader, de karikaturaal onverantwoordelijke manager Harry, vroeg of hij nog tips had, keek Harry Redknapp zijn zoon in de ogen en zei: "Wat je ook doet morgen, beloof me één ding, blijf uit de buurt van die gek." 10 jaar geleden vernam de natie voor het laatst iets van Billy Whitehurst. Het betrof een veroordeling voor uitkeringsfraude. Dit verhaal kun je dus niet nog eens op je gemak teruglezen in Buiten de Lijnen. Wil je weten welke verhalen wel in het boek staan? FC Afkikken geeft zomaar exemplaren weg. En als je liever geen gokje waagt, dan is het boek ook gewoon overal te koop.
Ja, je kunt dus niet meer winnen, Jeroen, maar je kan hem wel gewoon kopen. Heb jij hem eigenlijk al?
Nee. Ik heb hem nog niet, maar kerst komt eraan.
Is dit een hint naar mij? Of?
Dit is een hint naar iedereen die luistert en die weet waar ik woon, waar mijn kerstboom staat. En misschien Richard Blonk, a.k.a. mijn vader. Pak je moment.
Kijk.
Zo duur is dat ding niet voor alles wat je ervoor terugkrijgt.
Nee, hij is wel heel groot. Dat is echt een dik boek, man. Niet te doen. Hey, Eredivisie, laten we het daar even over hebben. Vanavond, ik heb even een paar wedstrijdjes uitgekocht. Sowieso de Super Sunday heb ik eigenlijk gekozen. En ik had Heerenveen Willem II vanavond. Vrijdagavond 8:00. Vind ik een leuke wedstrijd. Tussen twee teams die mij positief verrast hebben.
Ja, ik denk zichzelf ook. Zeker Willem II.
Ja, Willem II sowieso echt een bizar seizoen natuurlijk. Met, denk ik, tot nu toe als hoogtepunt vorige week vrijdag.
Ja, denk ik ook. Echt een hele goede wedstrijd van Willem II. In de Eredivisie weinig teams zo georganiseerd en doordacht zien verdedigen. Ja, 90 minuten lang.
Ja, dat doordacht vind ik inderdaad echt een goed punt. Gewoon ja, zwakke plekken zoeken. En nou, daar zijn er niet heel veel van. Maar Willem II lukt het wel om Ajax op een manier op dat veld te krijgen wat Ajax eigenlijk niet zo prettig vond. Terwijl je Ajax eigenlijk alleen maar prettig ziet spelen, omdat zij zichzelf die een goede rol geven in het veld. En hoe Willem II dat, ja, dat voorkwam eigenlijk, vond, ja, was echt mooi om te zien.
Ja, zeker. Willem II heeft gewoon, denk ik, echt 11 tot 13 hele goede spelers. Of in ieder geval zeker voor de Eredivisie. Ja. De wissels vind ik wat minder spannend. Maar ja, daar hebben ze gelukkig door niet zo heel veel blessures, zeg ik uit mijn hoofd, ook niet zo heel veel beroep hoeven doen.
Nee, valt ook wel mee.
En dan, ja, en dan kan je dusdanig boven jezelf uitsteken als je een goed plan hebt.
Dat je dus 9 puntjes maar achter staat op AZ, wat we allemaal dit seizoen fantastisch vinden.
Ja, ja, dat zegt volgens mij heel erg veel, zeg maar. Willem II is voor mij vorig seizoen, deden ze ook mee om die play-off plekken, ja, toch, ja, vrij lang.
Ja.
Ja, er zit wel weer wat meer ideeën achter de laatste jaren. Ik denk dat voor de mensen in Tilburg erg leuk is.
Ja.
En goede scouting. En
zeker.
Dan zie je wat dat kan opleveren.
Ja. Nee, helemaal eens. Ik zag ook trouwens toen van de week dat ze het contract met die Bastiaan Riemersma van de jeugdopleiding hadden verlengd. Nou, die had sowieso natuurlijk al hele toffe verhalen en ideeën over hoe hij die jeugdopleiding wil runnen. Dus dat is denk ik ook wel weer een goede stap. Nou, plus die scouting inderdaad die we al geroemd hebben. En dat het ook gewoon een leuke ploeg is om naar te kijken. Ik denk dat dat ook altijd meehelpt. Ik bedoel, ze kunnen hier echt met afbraakvoetbal, kan je ook hoog komen te staan. Maar dat is het niet.
VVV Venlo van de laatste jaren.
Ja, nou, VVV heeft het natuurlijk sommige jaren wel heel goed gedaan met echt afschuwelijk voetbal. Maar dit Willem II staat gewoon vierde, 2 puntjes achter PSV. Met heel leuk voetbal en hele leuke spelers. Dus ik denk dat dat alle complimenten verdient. Al die veren in de reet van Willem II. 2 puntjes daaronder op de 5e plek staat Heerenveen.
Ja.
Onopvallender dan Willem II.
Ja, en dat is dan weer opvallender als je kijkt naar de laatste 10 jaar, zeg maar. Maar het is wel 100% waar. Zijn echt een aantal jaren echt heel erg ver weggezakt. Maar hebben nu gewoon echt best wel een leuk team. Ik vind dat er best wel veel voetballers in zitten die wat leuks kunnen brengen in een wedstrijd. Eethoeken, Mitchell van den Berg met zijn snelheid. Ik vind die Utgaard vind ik wel leuk spits.
Ja.
En naar Lilovic, kijk. Het is nog niet Halilovic die je ooit een voetbalmanager hebt gehaald, maar
nee.
Toch.
Nee, dat, ik vind Halilovic is echt zo'n speler die... Maar volgens mij doet hij wel gewoon echt waar hij zin in heeft. Het is wel echt een hele luie gast, man. Maar ik denk dat dat ook precies de verklaring is waardoor hij nooit de Halilovic is geworden die hij op FM wel kon zijn. Ik vind dat altijd... Je ziet aan alles dat hij zo'n goede speler is.
Dit.
En je ziet ook dat hij dat zelf ook weet.
Ja, precies dit. Je hebt gewoon een aantal voetballers die... de Lucas Andersen van deze wereld. waar je in alles ziet dat je misschien wel het meest talent hebt van iedereen die op het veld staat.
Ja.
Maar dat je ook in alles merkt van, er is iets waardoor dit er nooit gaat uitkomen.
Ja, en dat heb ik echt. Ik denk niet dat dit een Ødegaard verhaal wordt.
Nee, dat denk ik
gewoon,
niet.
Gewoon, en ik denk puur daardoor. Maar inderdaad, ja, als je alleen al naar die voorhoede kijkt met Eyüke, Oldgaard, Van Bergen, en dan heb je daarachter Halilovic, Veerman, Fijk, die is niet zo, hoe zeg je dat? Die speelt niet zo leuk of spectaculair als een Veerman of als inderdaad een Halilovic. Maar is wel gewoon heel erg nuttig in de passing. Echt een spelverdeler.
Ja.
Echt bijna alles loopt via hem. Ik vind dat wel interessant. En ik ben wel benieuwd. Ik zou er graag nog meer lezen over die trainer, Johnny Jansen. Wat zijn visie is.
Voor mij is dat best wel een onbekende.
Ja, voor mij eigenlijk ook. En ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Want ik vind hem ook in interviews heel prettig overkomen. Ik vind hem in zijn coaching prettig overkomen. Dus ik denk wel... ik denk dat er ook zeker wat complimenten naar hem toe mogen daarvoor. Maar daar ben ik wel eens wel benieuwd naar. Laten we maar doorgaan dan naar 2 ploegen die het net ietsje minder doen, denk ik. Dit is echt een wedstrijd tussen... Tussen echt, VVV en PEC. Aan de andere kant is het ook zo dat...
Zit op je zaterdagavond.
Zo, dit is wel, dit is een flinke pil.
Dus Frank Heijn is er niks bij, hoor.
Nee. Ik denk dat je die makkelijker uitleest in die 1,5 uur dan dat je deze wedstrijd uitkijkt, zeg maar.
Ja, 100%.
En de nummer 16 tegen de nummer 15... hoewel natuurlijk bij VVV het wel wat beter gaat sinds Jaai Driessen aan het roer staat en niet Robert Maaskant.
Wie had dat gedacht, hè? Dat er een trainer is die het beter kan doen dan Robert Maaskant. Maar kan je vertellen, ik was het niet.
Goed. ik laat me hier niet over uit. Dus bij VVV gaat het eigenlijk wel weer iets beter. Bij PEC Zwolle gaat het niet iets beter. Ja, hoe moet je dat zeggen? We hadden denk ik sowieso wel meer verwacht van dit Zwolle. Eigenlijk ook wel van Stegeman, die toch wel heeft bewezen als best wel een trainer die het goed kan doen bij dit soort teams. Maar eigenlijk is daar eigenlijk alles misgegaan al sinds het begin van het seizoen.
Ja, volgens mij is daar... er is zoveel gebeurd en weinig in positieve nood. En als je dan toch gewoon die selectie gaat bekijken, zijn wel allemaal... Echt eredivisie voetballers.
Ja.
In een eredivisie verleden. Weet hoe het is. Om daar te spelen. Ja, je zou toch zeggen dat je met dit team rond 12, plek 12, 13 moet spelen. En niet een paar punten van de degradatieplek.
Nee, ja, ik denk dat ze daar sowieso zelf dat ze dat zelf ook vinden. Ik vind het wel opvallend dat er overal, tenminste, ja, je weet natuurlijk nooit hoeveel het echt waard is, maar dat er overal zoveel vertrouwen in Stegeman wordt uitgesproken. Ik kan me toch voorstellen dat het bij Zwolle best wel, nou ja, niet code rood, maar richting oranje wel gaat, zeg maar. Ja, het is echt niet best ook. Je hebt met best wel een oké selectie, waar zelfs nog voetballers in zitten die, ja, echt wel goed zijn. Ik vind Hamer bijvoorbeeld erg goed. Ik vind Pelle Clement goed. Lennart T is echt een prima eredivisiespits. Ja, is misschien niet genoeg. Maar je hebt wel inderdaad, wat jij zei, sowieso de middelen om 5 plekken hoger te staan.
Dat komt er op een of andere reden niet uit. En ik moet zeggen dat ik Peck dit seizoen niet genoeg lijf heb gezien om dan te kunnen zeggen van, nou, dat komt daardoor.
Ja.
Ja, dit zijn wel de belangrijke wedstrijden als, ja, als je in deze zone staat.
Ja.
En een, ja, vervelend moment om dan nu VVV te treffen. Je had ze beter twee weken eerder kunnen treffen.
Dat was echt inderdaad, dat is niet heel fijn inderdaad. Als je nu kijkt naar de onderste regio. Nou, je hebt nu natuurlijk dit seizoen dat de laatste twee degraderen. RKC heeft 8 punten. En daarboven staat nu ADO met 12 punten. En 1 puntje daarboven maar staat PEC. Mm-hmm. Dat is wel echt wel zorgwekkend. En dan heb je 2 punten daarboven, heb je VVV, Fortuna en Emmen. Dus het is ook wel zo, stel dat PEC wint van VVV, gaan ze sowieso daar overheen. Nou, kan je ook over Fortuna en Emmen heen, dan sta je 13e. Maar ook dan is die afstand gewoon naar rechtstreekse degradatie is nog zo kort.
Sluit ik mijn baan.
Nou, op naar die zondag dan. Super Sunday.
Super Sunday.
Super Sunday. 2:30, Feyenoord PSV.
Ja, we hadden het net al heel kort even over de wedstrijd gehad. Ja. Ik denk dat PSV is gewoon nog te zoekende of zo. En Feyenoord heeft het om, ja, zit toch wel een soort van stabiliteit in deze ploeg op dit moment.
Ja, de advocaatstabiliteit, zeg maar.
Ja, precies.
Standaard afspraken, ja.
Ja, dat. Zeg maar, het is niet heel erg flegmatiek, het is niet heel erg verrassend of zo. Maar dus ik heb het gevoel dat er op dit moment meer vertrouwen bij Feyenoord is dan dat er bij PSV is.
Ja, ik maak me wel zorgen om individuele kwaliteit van Malen en Ihattare en Bergwijn. Tegenover Geertruida, Botteguin en Fer op dit moment. Daar maak ik me wel zorgen over. Ik denk dat het wel daarin beslist kan worden. Nou, het zal denk ik een beetje afhangen van hoeveel Feyenoord weer inderdaad aanvallend kan brengen. Kijk, wat het wel is met Feyenoord, met deze verdediging en die onzekerheid die een Botteguin uitstraalt, ga je een tegengoal krijgen tegen deze voorhoede. Dus gelijk een bettingtipje, zet maar even Boteams te scoren. Maar het gaat er echt om draaien wat Feyenoord aanvallend kan klaarspelen, denk ik. Ik denk dat PSV sowieso voor veel dreiging kan zorgen met die voorhoede tegen deze verdediging. Maar ik denk dat het daarin gaat zijn van hoeveel druk kan Feyenoord erop krijgen met het aanvallende spel. En maak je PSV daar onzekerder door? Ik denk dat dat een beetje de beslissing gaat zijn.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat daar, als PSV die voorste 4 kan bereiken, dan wordt het een hele moeilijke en zware wedstrijd voor Feyenoord.
Ja.
Ik denk dat beide Europa League wedstrijden exemplarisch waren voor waar de ruimte ligt voor beide teams.
Ja, ja.
Zeg maar, beide Europa League tegenstanders gaven dat echt perfect weer, zeg maar, door geen eens zo heel veel bijzondere dingen te doen. Porto speelde geen grote wedstrijd en Rosenborg ook niet.
Nee.
Maar ja, speelde perfect in op de zwakheden van zowel Feyenoord als PSV. En ik denk dat de winnaar van aankomende zondag gaat zijn degene die die zwakheden het best kan benutten.
Ja. Ik ook. Waar ga jij voor?
Ik ga voor Feyenoord.
Kijk, mooi. Misschien kunnen we wel samen kijken.
Oh, gezellig.
Leuk, man. En dan gaan we daarna door, want staat AZ, laten we zeggen, zondag om, hoe laat is dat, 5:30, 6:15? 6:30, staan zij naast Ajax?
Denk niet.
Nee, ik ook niet.
Ik denk het niet. Het is heel makkelijk om nu mee te gaan in die hele, ja, Ajax is het kwijt.
Ja, maar niet om lullig te doen, maar volgens mij zijn dat vooral Ajaxieten die dat zeggen.
Ja, tuurlijk. Maar dat zijn ook Die roepen ook in de 50ste minuut al om Klaas-Jan Huntelaar in een wedstrijd tegen twee spelers van 1 meter, van 2 meter.
Ja.
Dus het is niet per se dat je altijd naar ze moet luisteren, hoor.
Nee.
Ja, tuurlijk. Kijk, die wedstrijd van vorige week tegen Willem II, dat was gewoon inspiratieloos. En een tegenstander die georganiseerd heel erg goed stond.
Ja.
Ja, dat kan een keer gebeuren. Afgelopen wedstrijd speel je tegen een topteam wat eigenlijk hetzelfde was als tegen Willem II. Organisatorisch perfect staan.
Ja.
De belangrijke mensen van Ajax niet aan de bal krijgen. En ja, dat in de counter, in omschakeling benutten.
Ja.
Nou ja, dan kom je nu bij AZ uit. Een team wat denk ik heel anders is dan de twee teams die we hiervoor benoemd hebben.
AZ gaat natuurlijk niet inzakken. Die gaan 100% hun eigen spel spelen. En ik bedoel, en daardoor gaan ze misschien, denk ik, en volgens mij jij ook, denk wel dat uiteindelijk Ajax de winst gaat pakken. Maar Slot gaat echt niet tornen aan zijn eigen spelvisie. En dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Ik ben ook altijd wel van, liever ten onder met je eigen visie dan met die van een ander, zeg maar.
Ja, precies. Kijk, ik denk wel dat daar zet wat extra zekerheden in gaat bouwen. Net zoals dat ze tegen Manchester United deden.
Ja.
Met een Sukawaru die net wat meer meters maakt, ook verdedigend,
ja,
dan Boadu en Stanks. Dus misschien dat hij daar ergens in gaat spelen.
Ja.
En dat zou ik ook niet heel gek vinden. Maar ik denk inderdaad, in de kern zal AZ zijn eigen spel blijven spelen. En dan denk ik dat is gewoon de pech voor AZ, denk ik, is dat type spel Ajax gewoon heel erg goed ligt.
Ja. Nee,
Want dan komen de ruimtes op het veld en ja, dat is dodelijk. Het enige is van, ja, lang en brengt toch minder dan verwacht.
Ja, ja, jij was kritisch ook op hem, hè, na Valencia.
Nou, niet zozeer alleen op lang, hoor. Van, ik vond alleen lang doet een beetje hetzelfde als wat Ziyech doet. En dat is naar binnen komen. En als je dan niet een back-up die er constant overheen gaat, of een spits die ruimte trekt voorlang, dan wordt het spel heel erg compact en dus heel erg makkelijk te verdedigen.
Ja.
En dat vond ik wel, zeg maar, je speelde Valencia wel in de hand met het type spelers die je opstelde en de type, je vertraagde het spel een beetje op het middenveld en dan spelers die naar binnen komen, ja, dan wordt het speelveld heel erg klein.
Ja, je ziet heel erg dat je die diepgang zonder bal van Promes mist. En dat is niet alleen uit de wifi-connectie van Ziyech en Promes, zeg maar. Maar ook gewoon in andere loopacties. Dus ook gewoon als de bal in de as is. Ook als de bal bij Tagliafico is. Promes, en dat vind ik wel mooi. Dat is eigenlijk altijd heel erg ondergewaardeerd geweest aan Promes. Hij werd eigenlijk altijd gezien als die showvoetballer. En dat is gewoon omdat hij natuurlijk een uitstekende techniek heeft. Maar wat altijd zo erg ondergewaardeerd werd bij hem, is ook het spel wat hij zonder bal doet. En ook de meters die hij daarvan maakt. En dat zie je, dat je dat nu heel erg mist als iedereen opeens de bal in de voeten wil hebben.
Want je kan alleen maar, Ziyech kan alleen maar zo goed zijn als er iemand diep gaat.
Ja.
Op het moment dat iedereen de bal wil hebben, wordt de ruimte waarin Ziyech een geniale paas kan geven veel kleiner en dus veel moeilijker.
Ja.
Dus ben je altijd afhankelijk van de mensen die zonder bal die loopactie maken.
Ja.
Ja, Tadic komt in de bal. Als je Noah Lang die hebt, die ook in de bal komt. Donny is dan de enige die diep gaat.
Ja, ik vond één momentje.
Dat is niet genoeg.
Eén momentje tegen Valencia vond ik echt exemplarisch. Voor het voetbalinzicht en de slimheid van Donny van der Beek. Die precies de Promes-loopactie maakte.
Ja.
Dat is zeg maar dat je beseft van, die loopactie gaat Noah Lang niet maken. Bijvoorbeeld. En dat hij weet dat Ziyech hem daar toch neer wil leggen. En dat een bijna een soort reflex wordt voor Ziyech om hem daar neer te leggen. En dan die intelligentie hebben om daar te komen met precies dezelfde loopactie. Vind ik echt mooi om te zien, man, bij Donny van der Beek. Ik denk ik begin wel steeds meer te zien dat dat wel een bijzondere voetballer is.
Ja, je vergeet dan daar bijna tussen al dat
technische
talent
geweld,
en al dat technische geweld, inderdaad. Ja. Maar ook zijn basistechniek is zo absurd hoog.
Ja.
Zo functioneel, zeg maar. Ja. Ja.
Eens.
Ja.
Ga jij voor Ajax of gelijkspel dan?
Ajax.
Okay. Ik ga voor een gelijkspelletje. We hebben nog twee wedstrijdjes in het buitenland die we sowieso even moeten benoemen. En dan gaan we daarna nog even over die Salzburg-talenten hebben. Arsenal City. Ook niet echt tussen twee teams die er helemaal lekker in zitten.
Nee, nee. Ja, Arsenal natuurlijk maandag gewonnen. Ik heb maandag die wedstrijd te kijken en ik dacht echt, waar ben ik mee bezig?
Ja, dat was echt lammen tegen de blinden gewoon.
Ja, maar echt, het was zielig, jongen. Maar, die eerste 60 minuten heeft Arsenal echt helemaal niks gedaan. En toen scoorden ze ineens in 10 minuten 3 keer. Maar om nou te zeggen dat er een idee in zit, of dat ik bij mezelf denk van, oeh, ik ben blij dat ze Ljungberg nu hebben aangesteld.
Ja, ja, ik... Ja. Ik zie dat ook nooit. Tuurlijk, nou ja, waar we het al vaak over hebben gehad. Volgens mij heeft Ljungberg te weinig ervaring om een ploeg in zwaar weer zoals Arsenal te leiden, denk ik. Dat ten eerste. Ten tweede zit er inderdaad zo weinig vertrouwen in die ploeg. Dat vond ik trouwens wel wat hij had gezegd. Van, je ziet dat onze spelers gewoon stilstaan en soms bang zijn om de bal te hebben. En dat zie je echt wel terug bij Arsenal.
Ja.
En gisteren speelden ze 2-2 tegen Standaard. Nou, maakte dat op zich niet heel veel uit. Maar ja, tegen het City. City won overtuigend van Zagreb. Met Jesus natuurlijk, die lekker bezig was. Maar toch, ik denk dat er wel heel veel druk staat hoor, op Guardiola. Ik denk dat hij dat ook wel echt voelt.
Ik denk het wel. Alleen, wat het denk ook een beetje is... Zal hij niet al een soort van afscheid hebben genomen van de Premier League? En zoiets hebben gehad van, oké, die Champions League moet ik dit jaar winnen en dan is het goed.
Ja, hadden jullie het daar nou over, jij en Nieuw, van de week? Ik hoorde het ergens anders ook in de podcast. Of dat ook zo was, dat alle voortekenen er al een soort zijn. Ja.
Ja, Nieuw zei het inderdaad en toen zei ik... vorig jaar stonden ze ook 11 punten achter en nu op dit moment 14 punten.
Ja, ja.
Dus het zegt nog niet zo heel veel, en zeker in de Premier League niet.
Is waar.
Alleen waarom ik het nu wel benoem is... Liverpool speelt zo'n belachelijk goed seizoen.
Ja.
En laat zo weinig momenten zien van... Oké, het begint een beetje op te raken of zo.
Ja.
In geen enkele competitie. Dat moet denk ik ook wat doen met een ploeg mentaal, zeg maar, met een tegenstander, als in een City die probeert te achterhalen.
Ja.
Vorig jaar kwam er ook op een gegeven moment een soort van vermoeidheid in en ging het allemaal net. En natuurlijk, Liverpool heeft wel een paar wedstrijden net gewonnen, maar ik heb niet het gevoel dat ze die wedstrijden niet gingen winnen, zeg maar.
Nee, je zat een soort te wachten wanneer die laatste minuut goal ging vallen, zeg maar. Ja,
eerder dat dan andersom.
Ja. Nee, klopt. Ik vind het opvallend. Ik had ook van City dit jaar wel eigenlijk meer verwacht. Maar wat je zegt, vorig jaar kwam het natuurlijk ook veel later. En was Liverpool, die startte ook natuurlijk geweldig. Ik vind het wel pijnlijk bij City. Als je zoveel goede spelers hebt, hoe belangrijk dan één speler in Laporte blijkt te zijn.
Ik denk dat dat misschien nog wat moeilijkste is om te scouten. Een centrale verdediger. Gewoon iemand die er voor de komende periode langer staat. Want... Het is zo kwetsbaar, omdat een centrale verdediger lijkt vrij makkelijk te scouten, omdat het gewoon een centrale verdediger is. Maar ieder team, en zeker een Guardiola-team, verwacht zulke andere dingen van een centrale verdediger. En hoe ga je dat scouten in een andere competitie, bij een ander team? Dat is nagenoeg niet te doen.
Ja.
Ja, dat zie je ook wel een beetje bij City.
Ja, oké. Deze, daar heb ik wel echt zin in. En Valencia-Real is de andere topper eigenlijk in het buitenland. Ik had een beetje gekeken van welke wedstrijden nou echt aanspraken. Ik zei nog tegen jou van, zullen we Valencia bespreken? Kan je het alweer aan? Maar wel dus.
Ja. Nee, absoluut. Kijk, ik vind Valencia een heel mooi team. Ik vind het jammer dat Peter Lim daar zit. Die technisch directeur, die verpest wel veel van de clubcultuur.
Ja. Dat ze Turpin in dienst hebben. Zit ook niet mee natuurlijk.
Nou ja, kijk, dat kost een hoop. Ze hebben natuurlijk de afscheid genomen van Marcelino. En daarna kwam Celades.
Ja.
Die begon niet zo heel lekker. Maar de laatste wedstrijden heeft hij het wat meer op de rit. Sam Planting had een heerlijk stuk geschreven over waarom dat dan kwam.
VIPro, neem ik aan.
VIPro, inderdaad. Ja. Het kwam met name ook door dat de spits gingen weer scoren. Carlos Soler en Ferran Torres, twee spelers uit de eigen jeugdopleiding, spelen daar een belangrijke rol in.
Ja,
ik kan daar best wel van genieten. Het is wel echt een omschakelploeg. Nou ja, daar heeft Ajax afgelopen week ook kennis mee gemaakt.
Ja.
En die treffen een Real Madrid wat best wel redelijk in vorm is. En wat het eigenlijk allemaal best wel redelijk op de rit heeft. Vrij geruisloos.
Ja, ik heb tegen Brugge heb ik best wel veel zitten kijken. Van de, omdat ja, er liep een bedje van mij. Dus ja, dan ga je kijken natuurlijk. Dus die heb ik zitten volgen. En daarin was het ook weer... Isco was weer echt fenomenaal. Maar ik vind het wel... Ja, jij zegt goed op de rit, maar... Ik heb zo'n idee dat het zo erg hangt aan individuele klassen.
Ja, nee, dat is 100% waar. Dat is ook waarom ik zeg... Waarom is enige twijfel in mijn stem zat. Van, ja, ze hebben het goed op de rit als je puur kijkt naar de resultaten. Want ja, ze winnen wel veel wedstrijden. Maar van de laatste 6 wedstrijden hebben ze eentje gelijk gespeeld tegen Real Betis. En de rest alles gewonnen.
Ja.
Staan samen met Barcelona bovenaan. Ja, die wat ook geen heel overtuigend seizoen speelt.
Nee.
Dat heb ik een beetje met allebei de twee topteams.
Ja.
Of ze winnen echt heel overtuigend. Dus voor mij 5-0 laatst tegen Leganés. En Barcelona tegen Mallorca.
Ja.
Die gala voorstelling.
Ja.
Of het niks werkt. Het loopt niet. Ja, het is een beetje... Ik vind het een beetje moeilijk.
Ja, het is niet... En dat vind ik, dat is bij Barcelona ook... Als je het vergelijkt met Liverpool... wat mijn inziens op dit moment denk ik wel de beste ploeg van Europa is. Helemaal waar niet. Je hele duidelijke structuren ziet. Waar ook... waar je zo spelers in kan passen. Dat zie ik gewoon niet terug bij Real. En dat vind ik wel echt opvallend. Maar ja, misschien is dat toch een hand van een trainer. En dat Jurgen Klopp zich daarin zo onderscheidt. En daar heb je natuurlijk meerdere trainers van. Zoals een Guardiola en zo. En dat, ja, dat misschien Zidane toch niet op die manier coacht. En dat zijn manier toch is van... Nou, ik maak gebruik van de kwaliteit die er in mijn team zit. En die ik gun de juiste spelers de vrijheid.
Ja, ik zou er niet gek van opkijken. Dus ik denk, kijk, weet je... Zij leunen inderdaad nu wel op een Benzema die in een gruwelijke vorm steekt.
Ja.
En een vrij brede selectie waarbij ze Rodrigo en Vinicius Junior nog kunnen brengen.
Ja.
Ik denk dat inderdaad dat bij Real op dit moment meer een selectieding is. Dat die selectie gewoon goed in elkaar zit. Ja. Of redelijk goed in elkaar zit. Ja. Dan dat ze voetballend heel erg overtuigend zijn.
Ja, daar ben ik wel mee.
Ga weer mee met je argumenten.
Lekker, zeg.
Je hebt me al 2 keer overtuigd.
Nou, overtuig jij mij dan maar eens even van die Salzburg-talenten. Want, nou ja, Haaland kennen we allemaal. 8 Champions League goals. Vrij gruwelijk. En dat lijkt nu tussen zusterclub Leipzig te gaan. Of moederclub eigenlijk. Nee, wat is het?
Zuster.
Ja, want Salzburg was eerst net.
Ja, zuster. Ze zijn zuster. In principe naast elkaar.
Ja, dus tussen Leipzig en Dortmund lijkt dat te gaan. Nou ja, Wang staat in de aandacht. Nou, Minamino is al door de technisch directeur van Salzburg bevestigd dat er gesprekken zijn met Liverpool. Maar ja, heel die ploeg zit vol talent.
Ja, ik denk dat dit zou voor iedere club de blauwdruk moeten zijn van hoe je een club moet runnen. Er zit zoveel idee, zoveel beleid achter. Voor mij hebben ze het beleid dat ze in principe geen spelers onder de 23 halen. In ieder geval niet voor geld. Er zit in de jeugdopleiding zit er een heel duidelijk idee van oké, dit is hoe wij later met Salzburg willen gaan spelen.
Ja.
Je ziet ook overal Salzburg trainers opduiken bij Europese clubs.
Ja.
Voor mij zit er nu ook weer een assistent bij Gladbach.
René Maric. Ja.
Wat een geweldig seizoen speelt.
Ja.
Ja. Nou ja. En zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan over de club Salzburg.
Ja.
En dan krijg je inderdaad gewoon een aantal talenten die voor... ik gok dat wij niet altijd de Oostenrijkse competitie kijken.
Nee.
Maar door slimme transfers, want dat is het. Het is 70-80% transfers en 20-30% zelf opleiden. Veel Oostenrijkse jongens worden zelf opgeleid. Ze zijn wel een moederclub van Lievering.
Ja.
Dus wat je veel ziet is dat er spelers jong worden gehaald. En die worden dan... In het eerste of tweede jaar worden die bij Lievering gestald. Speelt in de tweede Oostenrijkse competitie.
Ja.
Die spelen volgens mij met een team onder de 21.
Ja.
En daarin zie je een soort van trapsgewijs van oké, iemand is goed genoeg, die gaat naar de basiself of in ieder geval het eerste team, die maakt daar een ontwikkeling door en die wordt dan voor veel geld verkocht.
Ja.
Ja. Als je dan naar afgelopen jaar kijkt, dan hebben ze voor meer dan 70 miljoen verkocht en voor 22 miljoen spelers gehaald. Dat betekent dus een netto winst van 50 miljoen.
Ja,
ja dat is... En dat geld wordt dan weer doorgeïnvesteerd. Ja, dat is gewoon super interessant als je kijkt van welke spelers verkopen ze. Ze hebben vorig jaar hebben ze Dabur, Slager, Lainer, Samaseku, Wolf en Igor verkocht.
Ja.
Voor gezamenlijk 70 miljoen.
Ja.
Waarvan 3 uit de eigen jeugdopleiding en 3 aankoop. Nou ja, een aankoop en verkoop. Zo'n interessante manier van zaken doen, want ik denk niet dat Salzburg per se wordt gezien als koopclub, maar dat is het wel degelijk.
Ja.
Maar op een hele doordachte en slimme manier, waarbij ja. ze de identiteit van Salzburg op die spelers als blauwdruk geven.
Ja, ja nee, ja. Als je ook kijkt naar wat voor club ze gaan, dat vind ik ook. Ze leiden echt gewoon op voor, nou, laten we zeggen, subtop Europa. Als we gaan kijken, Lainer, die speelt bij Gladbach onwijs goed. Slager is een super groot talent bij Wolfsburg. Nou, Mounas Dabur, die is Luc de Jong voorbijgestreefd bij Sevilla. En als je dan kijkt waar ze vandaan halen, dat is gewoon jeugd in Denemarken, Slovenië, Zwitserland, Oostenrijk zelf, wat talenten uit Brazilië. Het is inderdaad van die scouting, dat scoutingapparaat, dat is zo goed ook.
Kijk, en dat is denk ik het mooie zeg maar, van deze club. En is ook een beetje geld creëert geld. Want ik ben de afgelopen 3 jaar ben ik een beetje in de transfers gedoken van Salzburg. En dit jaar hebben ze voor het eerst 20 miljoen uitgegeven. Maximilian Weber, de 10,5 miljoen, die het overigens erg goed doet in Oostenrijk,
ja.
Is een grootste transfer. En ze hebben dan ze hebben 3 16-jarige jongens gehaald voor in totaal 8,5 miljoen euro.
Ja.
Ja, dat is heel vroeg. Als je ook kijkt naar hoe de transfers zijn opgebouwd, zeg maar, binnen dit Salzburg, waarbij ze weten dat hun spelers vrij snel weggaan. Ze scouten steeds vroeger. En dat zie je met een Karim Adeyemi, die ze 2 jaar geleden voor 3,5 miljoen hebben gehaald, toen hij 16 was.
Ja.
En die wordt nu weer verhuurd aan FC Lieveringen. Nou ja, ik denk dat die jongen staat er volgend jaar als Haaland weggaat. Dat is beleid voeren en dat is weten wat je positie is in de Europese lijn. En uiteindelijk zie je ook gestaag dat Salzburg steeds continuer gaat presteren. En dat vind ik heel erg vet om te zien, dat je middels beleid een team zo kan laten voetballen.
Ja, ja. Ja, het klinkt eigenlijk als je ultieme voetbalmanager-droom gewoon, toch?
Ja, letterlijk dat heb ik gewoon inderdaad. Van hoe kan het dat het in Salzburg wel kan?
Ja.
Waarom zou... Nou ja, ik vind dat we met AZ een light versie daarvan,
ja.
zeg maar. Maar waarom kan een Feyenoord dit niet?
Ja.
Dat is gewoon altijd een beetje mijn vraag. Want het enige wat je nodig hebt is kapitaal en achterban. Nou, op zich, het is er niet bij Feyenoord, zeg maar. Het is alleen, het wordt aan andere spelers uitgegeven. Want je kan ook aan de huidige selectie, de jongens die jij net noemt, dat zijn de aanvallende talenten. Maar je hebt ook nog Pongranic, die centrale verdediger.
Yeah.
Onkunje, yeah. Die ze van VfB Stuttgart hebben gehaald. Die gaan allebei straks, over 2 jaar zitten die bij een subtop. Spoelstra, die Hongaar.
Yeah.
Die speelt niet zo best, maar dat is wel gewoon een hele goede voetballer. Ja.
Ja, en wat denk jij, zeg maar, de teams die nu worden genoemd, hè? Haaland, zie je, dat zijn nu Leipzig en Dortmund, vind ik trouwens nog, ja, ik weet niet wat er gaat ook al heel lang dat gerucht dat er een clausule in zijn contract zit. Nou, volgens mij is er sowieso al een afspraak tussen Leipzig en Salzburg natuurlijk, maar ik vind het eigenlijk nog redelijk laag ingeschatte clubs.
Ja. Ik zou het voor hem, zou ik het heel erg verstandig vinden als hij die stap zou maken in plaats van gelijk naar Real Madrid of iets dergelijks.
Ja.
Maar als ik zijn talent zie en zie wat hij presteert en hoe stoïcijns hij er mee omgaat, ja, dan zou je zeggen, ja, volgens mij zijn er wel meer echte topclubs die in nood zijn voor een topspits.
Ja. En Minamino, dat Zou die Liverpool aankunnen? Zie jij dat als een speler die dat wel echt zou kunnen? Of die binnen no time omgevormd kan worden door Klopp?
Ik weet het niet. Ik zou dat eerder zien als een uitstekende speler voor de breedte.
Shaqiri,
in ieder geval, inderdaad. Dan dat hij de Mané-route gaat lopen.
Oké.
Okay. Kijk, al zouden ze 30 miljoen voor betalen, zou ik zeggen, dat vind ik wel erg veel.
Ja.
Betalen ze er 14 miljoen voor, dan zou ik zeggen, dat is een goede deal.
Ja, oké. Okay. Duidelijk. Hey, dan hebben we nog één ding openstaan. We gaan nog even testen hoe goed jouw... Ja, je kan al dit allemaal heel goed vertellen, maar... Ja, je bent natuurlijk pas echt een voetbalkenner als je gewoon er geld mee kan verdienen. Oftewel, bij Toto... Arsenal Manchester City. Handicap je 1-0 voor Arsenal. Waar zou jij op inzetten?
Arsenal 1-0 voor. Dan zet ik in op een winst van City. Want ik denk dat City met 1-3 gaat winnen.
City is dus zelfs nog favoriet bij de bookies. Zelfs als Arsenal met 1-0 voor staat. Een eentje is 2,7. Een x'je 4,10. En een tweetje 1,98.
Ik kom 98 nog onder de 2 euro.
Ja, onder de 2 nog. Oké, okay, nou, ik zet dan in op een gelijkspelletje, denk ik. 4,10, hé. Goh, wat een weekend wordt dit.
Oh.
Ja.
Oh, dat wordt geniet, hoor. Zo,
maar, even kort samenvat. Dit weekend genoeg te kijken, in ieder geval. Aardig wat leuke
wedstrijden. Ik denk dat al mijn sociale verplichtingen kunnen een appje verwachten. Want dat wordt lekker op het bankje, voetbalmandje erbij. Lekker, geen gekkigheid.
Man. Lekker, man.
Lekker, man.
Nog een podcastje luisteren?
Heb ik nog wat op de planning staan? Is die podcast met Petersen al online? Met Colin?
Nee, maar dit is wel een mooie teaser. Volgende week de podcast met Petersen met Colin de Graaf. Performance trainer bij Heracles Almelo. Verantwoordelijk voor de fitheid, voeding, ja, wat nog meer. Eigenlijk alles waardoor de spelers zo optimaal mogen kunnen presteren.
Is die?
Mis ik nog iets?
Nee, ja, uiteindelijk is hij ook tactisch meesterbrein, maar dat kunnen we niet benoemen in deze podcast.
Oké, nou gelukkig, dat hoor je dus niet in de nieuwe podcast met Peter. Komende dinsdag komt die online. Er staat een Lo Stadio podcast online. Een nieuwe vanaf de tribune met een Feyenoord supporter. Dus hey... Die zou ik sowieso luisteren. Ja, wat hebben we nog meer? Pantelitsch podcast al geluisterd naar Valencia. Ik begreep van mensen dat ze er wel wat langer over deden. Dat ze eigenlijk niet gelijk die ochtend erop zaten te wachten. Maar het is wel een redelijk therapeutische sessie, toch?
Ja, dat las ik overal op Twitter ook. En daarom had ik zoiets van... Oké, misschien moet ik het maar gewoon gaan doen.
Ja.
Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar ik ga straks weer in de auto zitten. Dus dan
ik heb me ook geluisterd. Ik denk dat het op zich... Het is een realistische en rustige podcast. Waardoor je misschien weer tot rust komt na Valencia. Na de uitschakeling in de Champions League. Welke podcast we ook nog hebben is natuurlijk de PSV-podcast. Die hebben ook genoeg te bespreken met alles wat er gaande is rondom PSV. Dus luister vooral onze podcast. En dan zou ik voor nu eigenlijk zeggen tegen jou, Jaron, en tegen de luisteraars, fijn weekend.